Vanavond is het de beurt, geachte luisteraar, aan de kerkvader Ambrosius, de bisschop van Milaan. Hij werd geboren in 339 te Auguste, Trevorerorum, het huidige Trier. Maar een wonder toch dat het dan ook al dat wij konden horen en beluisteren, het woord van vrije genade, daar het toch zo ook een dikke duisternis in de kerk geweest is toen de tijd, toen in de middeleeuwen door onder het Roomse juk de mensen gevangen werden gehouden met een dwaalleer, en dat gij dat hebt willen wegnemen door mannen te verwekken gelijk als zij, waar wij nu ook van lezen, die daar ook uit geput en ook uit gestudeerd en ook zo mee bezig geweest zijn, toen zij aan de verklaring van de heilige schrift gearbeid hebben, gestudeerd, om het dan ook in de vrijmoedigheid door die geest Gods dan uit te dragen onder de mensen, en dat ook zo tot vele heil en zaligheid geweest is, en zeker ook dan in de tijd dat er ook van de kerkvaders zo dicht bij u gestaan, toen hij op de wereld gekomen is, de apostelen gehoord, of ja, in die tijd het gehoord hebben wat wij kunnen denken, en dat er in uw vrezen zij. Mogen wij dan zo ook door de kracht uw goddelijke goedheid en gunst daarin onderwezen worden, wanneer het dan in die gedachte te wezen op te reizen dat wij hier zo in dit samen zijn, dan hebben te denken aan hetgeen wat er dan van u gezegd is en wat er van u getuigd te wezen, dat lief dierbaar woord zoals het dan eigenlijk voor de meesten dan het meest belangrijkste is geweest en geworden, want dan hebben zij niet anders gedaan dat het is gezegd door apostel, dat het werkelijk Gods woord is, ook wat uitgedragen en gebezuind is in deze wereld. En daarom kan het ook voor ons dan tot vertroosting wezen dat wij in de vergetelheid geraakt, door ouderdom of door ziekten of door op bed te liggen of dan misschien dan ook maar ja, zo weinig meer aan de contacten hebben en zeker ook geen contact hebben als het over die geestelijke zaken gaat. Oh, waar moeten we toch dan daarover vervoeien ons in stof en haast dat wij zo wereldsvleeselijk en zo weinig lust hebben om de Heere te vrezen. Dat wij in de gebondenheid van deze traagheid als het ware veel meer acht geven op hetgeen wat er dan van mensen gezegd hebben te worden en van mensen gedaan en besloten hebben te worden, wanneer ze zich vergaderen en dat tegen uw heilig kind Jezus. En ook met al de dingen die gij op ons leven gebracht hebt, Heere, geen recht en raad weten. Maar op wie kennen we, wat zijn wij dan? Dat weten wij ook niet. Daarom wil zeggen, maar gij ook gezegd door de mond van David, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En tegelijkertijd ook dan tegen het deel, dat we niet weerstrevig zijn als een muilezel door domheid aangedreven, maar dat gij ons toch met uw goede tierenheid kwam te omringen, ook in dit ogenblik, wanneer dat woord zou mogen worden uitgedragen, evenwel dan door deze middelen hoorbaar en luidbaar gemaakt te worden, door de middelen die er nu daarvoor zijn, wanneer wij hier dan huis gebonden een plek hebben in te nemen, en ook dan met zoveel vragen over de wereld heb te lopen, dat er is een vraag, welke ons het belangrijkste schijnt, dat wij met u verzoend hebben te worden, en dat we de vergeving van onze zonden in ons leven krijgen, door de Zoon, uw eeuwige liefde, de grote apostel, onze belijdenis, welke de Heer en zaligmaker is, het hoofd van uw kerk, waarvan die uw leden zijn, die werkelijk in u geloven, die met zulke verbintenis aan u verbonden zijn, welke onverbreekbaar is, waar ook van gezegd is dat de apostel getuigt, dat niets ontscheiden kan van de liefde Gods die in Christus Jezus is, zulke uitnemende liefde waarmee gij ons hebt lief gehad, zegt hij dan. En ach, daar zou ik dan juist dan zo mee kunnen zitten, als wij dan hier naar ons van verstoken voelen en ook de duisternis in ons leven gepaard worden, dat we niet kunnen uitkomen, zelfs wanneer we ja, ook onder de adem uw geestes dan zijn opgebracht en gehoord wat er in het woord van de oude gepredikt is. Zegen dan nog zo dit getuigenis dat voor ons dan ook even wel, dan nog een reuken des levens zijn ten leven. Hij wil ons uit die doodslaap opwekken, wakker schudden en in onze conscienties treffen, opdat wij aan de schuld niet missen, Wanneer hij dan gekomen is, de Heilige Geest, welke gezegd is, dat hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, maar tegelijk ook dan ook de trooster is om wederop te richten en te brengen, ja, om dan tot Christus kruis en tot zijn lijden en tot zijn sterven, ja, de vergeving van de zonde aan het hart te verzegelen, en hier dan de getuigenis te geven van dat wij werkelijk kinderen God zijn, gerukt als een brandhout uit het vuur, uit die kloof, waarin dan eigenlijk de geslotenheid en de gebondenheid te zijn, zoals die man die met zoveel banden niet te binden was en met een legio van duivelen bezet is geweest. Och, toen kwam gij toch, Heere, dat verlossende moment, dan kwam dat gij hem niet alleen een gezond verstand en oordeel gegeven hebt, maar ook een nieuw hart geeft en tot een goede belijdenis gebracht heeft en tot een getuigenis waarin ze eenparigheid hebben gekend, dat het alleen door u is vanwege het eeuwige welbehagen waarin gij het plan hebt gevat om deze mensen die gij daartoe verordineerd heeft zalig te maken, en dat door Jezus Christus uw lieve Zoon, welke in de wereld kwam en die zichzelf gebonden wist aan het besluit wat de Vader gemaakt heeft en hem gebonden heeft aan het woord wat de Vader gezegd heeft en gebonden heeft aan zijn wil, en zo ontbonden heeft diegenen die vast zaten in de zonde en zonder dienst en onder het oordeel en liggen onder de toren van God en ja, op reis zijn naar een eeuwige nacht en buitenste duisternis. U hoeft maar één woord te spreken en het is er, en te gebieden en het staat er. U hoeft mij te zeggen en het is er, Heere, wat er niet is, want gij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Ach, dat we toch ons verwonderen mochten in God en prijzen toch dat woord des Heere. De roem uwe majesteit en de heerlijke godsdeugd en ook onderwijs krijgen in de weg die wij hier hebben te gaan, zoals dat net in die psalm gelezen is, waarin zoveel eeuwen, duizend jaren terug, dan gesproken hebt, er zijn meer gesproken is, en het herhaald is geworden, en steeds weer uitgedragen worden is, en niet ophoudt uitgedragen te worden, totdat het amen klinkt op het berggebed, dat gij in de hemel doet, en in de laatste zal zijn toegebracht. Gaat dan aan ons niet voorbij, en onze kinderen en gezinnen, en mag het dan zo zijn dat wij particulier daar ook de kennis van krijgen, en dat we het ook zo in het hart en leven mochten ondervinden, zo in de samenstemming van al degenen die u hebben lief gehad, omdat gij ze hebt lief gehad. Red ons en bekeer ons dan, en leer ons toch, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu die predikatie beginnen te lezen, zoals wij dat in de overlevering hebben overgekregen. Psalm 1, het eerste vers wordt verklaard, en daar willen wij nu aan beginnen. Als de meest grote aanmoediging voor de deugd heeft God het genieten van de toekomstige zaligheid aan ons voorgesteld. De duivel heeft echter uitgedacht dat het genieten ook een sterke aansporing is om te gaan dwalen. Als eerste van het menselijke geslacht leverde Adam een bewijs van beide toepassingen, want Adam werd door de Heere God in het paradijs van zuiver genot geplaatst, opdat hij daar een eeuwige vreugde zou kunnen genieten, om zo het toekomstige nageslacht op te wekken tot de deugd. Maar het was God niet onbekend dat deze plaats Adam tot een dwaling zou brengen, en dat aan de overige van het menselijke geslacht daarna de hoop op redding moest worden voorgesteld. God wil dat wij er door die hoop naar zullen streven weer te worden hersteld in de woonplaats die aan het menselijke geslacht ontfutseld was. Adam werd, zoals wij weten, door de bedriegelijke schoonheid van de slang, die de verleidingen van het te genieten voor afbeelden bedrogen en door zijn echtgenote overgehaald werd. Nadat hij dus zijn kans gegrepen had, heeft de tegenstander door het genieten voor mij de dood uitgewerkt, dus wat door goddelijke genade voor het leven bedoeld was, is voor mij uitgelopen op de dood. De vijand van God verkreeg des te gemakkelijker toestemming van de mens voor de val, naarmate hij de schone aanblik der natuur mooier voorstelde. Want zijn scheppingswerk hebben de Heer immers behaagd, de grondbeginsel van de natuur, waarvan de Heer zei toen hij zag, ze zijn zeer goed. Dat is dan ons tot een val geworden. De engelen prijzen de Heer, de hemelmachten heffen zijn stem aan voor hem, en zelfs nog voor het begin der wereld zeggen de alle cherubim en serafim met aangename klank van hun welluidende stem, heilig, heilig, heilig. Ontelbare duizenden engelen komen bij hem staan, als ook ouderen en de grote menigte zingt gezamenlijk, als de stem van vele wateren, halleluja. En nog duidelijker stemgeluid brengt het zover dat de as van de hemel zich beweegt, met de aangename klank van een eeuwige harmonie, zodat de klank ervan gehoord wordt in de zeer verre uithoeken van landen waar bepaalde geheimen van de natuur zijn. Maar dit schijnt niet vreemd te zijn aan de praktijk van de natuur. Denk aan de stem die geklonken heeft, en die met nog fraaiere echo terugkaatst uit de bossen of uit de bergen, die alles wat ze aan geluiden ontvangt hebben, met een nog aangenamere klank terug laat komen. Ook op hoge rotsen en steenmassers heeft de natuur iets gevonden om te genieten. Het uitzicht van de rotsen en het beheren van de steenmassa's leven immers genot en aantrekkingskracht op. Zelfs wilde dieren en vogels worden bekoord doordat ze genieten van een plaats die zeer lieflijk is, en van een zeer harmonisch zingende stem, terwijl bij de kinderen die nog gevoed worden, strengheid leidt tot schrik en liefkozingen tot genietingen. Kortom, het genieten hoort bij de natuur. Dit is dan ook de reden waarom de heilige David, die bemerkte waarvandaan door het welk bedrog de mens neerstortte, terwijl hij zijn best deed om dat te genieten, te herstellen en opnieuw vorm te geven, door de gave van het zingen van de hemelse psalmen, om iets ingesteld heeft dat uitstijgt boven alle gebruikelijke mensengesprekken. Als de mens de genade van dat eeuwige en hemelse genieten, dat door de Heere aan hem geschonken was, vastgehouden had, en deze genade niet, omdat hij door wereldse verleidingen bekoord werd, verloren had, dan zou hij nooit de ontering en pijn van de zo ellendige, akelige dingen te hebben te ondergaan. Want ook al ademt de hele schrift de genade van God, dan wordt toch vooral ook het heerlijke boek der psalmen, dat behoort daarbij. Bedenk dat Mozes in heldere taal de daden van de voorouders heeft beschreven, maar toen hij door de gedenkwaardig wonder het volk van zijn vaderen door de Rode Zee had geleid, en naar de verdronken koning keek met diens troepen, verhief hij zijn talent tot grotere dingen, omdat hij door zijn kracht grote dingen bereikt had. En toen heeft hij ook een overwinningslied voor de Heere gezongen. Ook Mirjam, die een tamboerijn ter hand nam, spoorde de andere vrouwen aan en zeide, laten we tot de Heere zingen. Hij immers heeft op een roemwijze, hij zei op een roemwijze geprezen. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Toen Mozes zelfs de wet van de Heere gelezen had, heeft hij door een gezang gesproken, toen hij zei, hoor hemel, en ik zal spreken, mag mijn woord als regen verwacht worden en mogen zijn, mijn woorden neerdalen als de dauw, zoals een regenbui op het droge, groene gras, en zoals sneeuw op het uitgedroogde gras. God verheugde zich er bovendien over, dat hij door een gezang niet alleen geprezen, maar soms ook verzoend wordt. Dit is dan ook de reden waarom Mozes het meest van een gezang gebruik maakte toen hij de hemel en de aarde als getuigen aanriep. Hij wilde dat de wereld in dit gezang met meer begeerte haar eigen redding zou beluisteren, een redding die meezong op de toonhoogte van de hemelse genade. Ook was het zijn doel om het houden van de wet door de lieflijkheid van een heilige bekoring voor eeuwig in de heerlijke in de mensengeest ingang te doen vinden. Ten slotte wil ik nog dit zeggen, voordat de tafels van de wet door middel van een gezang werden bevestigd, zijn ze door de verontwaardiging van Mozes gebroken en aan stukken gegooid. Maar zodra deze tafels door een dergelijk teken geheiligd waren, kregen de menselijke toren geen kans meer, omdat de heiliging die van de heilige lieflijkheid van dat teken uitging, die toren uitsloot. Dus daalde het gezang van de Heere als dauw, en die zacht is uit den hemel neer, en goot hij het geloof van de mensen in hun harten, zoals hij het gras met de stortregen van zijn hemelse genade heeft overgoten. Deze twee gezangen verlichten in de boeken van Mozes als twee ogen van de aarde en van den hemel het hele lichaam van zijn scheppingswerk. David is echter bij uitstek door de Heere voor deze taak uitgekozen, opdat dat men bij de anderen in het overige werk af en toe ziet oplichten, voortdurend en onafgebroken in het werk van de psalmen zou schitteren. We lezen een gezang in het boek Richteren en zien dat de rest behandeld is op de gebruikelijke manier van een geschiedenis, waardoor de daden van de voorouders uitgedrukt worden. Jesaja heeft een passage in de vorm van een gezang geschreven, waarmee hij de harten van de lezers op een aangename manier raakte. In de overige hoofdstukken blies hij indringend en diep bewogen op de trompet van de terechtwijzing. Zelfs zijn vijanden, die hem vanwege andere uitspraken tot de dood toe hebben achtervolgd, konden hem in zijn eigen persoon dit gezang niet verwijten. Daniel en Habakuk hebben ons elk naar een gezang nagelaten, net als Salomo, Davids eigen zoon. Want ook al wordt van Salomo verteld dat hij talloze gezangen gezongen heeft, toch heeft hij er naar maar één nagelaten, namelijk dat gezang dat de kerk heeft ontvangen als het lied der liederen. Salomo schreef ook spreuken, in andere geschriften kan men dus afzonderlijke liederen aan ontdekken. Het psalmenboek heeft alles in zich. De geschiedenis onderricht, de wet onderwijst, de profetie kondigt aan, de terechtwijzing tuchtigt en de zetereer geeft een goede raad. In het boek van de psalmen is de uitwerking van al die zaken te vinden en treft men het medicijn voor het menselijke welzijn aan. Ieder die de psalmen gelezen heeft, heeft iets waarmee hij de wonden van zijn eigen lijden kan genezen met behulp van een bijzonder geneesmiddel. Laat ieder die dit voorgaande onder de ogen heeft willen zien alsof hij zich in een gemeenschappelijk zielengymnasium bevindt en alsof hij in de deugdenstadion diverse soorten wedstrijden aantreft die voor hem zijn voorbereid, datgene voor zichzelf uitkiezen waarvan hij begrijpt dat het voor hem het meest geschikte is, opdat hij daardoor des te makkelijker de krans van de overwinning behaalt. Als iemand zich ertoe zet om na te denken over de daden van zijn voorouders, en hij zou die willen navolgen, dan begrijpt hij dat hij in een psalm het verloop van de geschiedenis van onze vaders volledig vastgelegd is, met de bedoeling dat wij een schat aan herinnering zouden kunnen opverwerven in het korte bestek van het gelezen tekstgedeelte. Gemakkelijker schijnen die zaken ook te zijn die op een beknoptere wijze worden uitgelegd. Maar wat een zeggingskracht heeft het feit dat David in dit korte bestek een psalm de tegenspoed van de tegenslagen duidelijk aangegeven heeft en het zalige geluk van de verzoening er doorheen gevlochten heeft, opdat u tegelijk zou ontdekken waarom het ontstemd zijn van de ongelovigen geen voordeel bood, maar waarom het zichtbare geloof de gelovigen juist hielp. Als iemand de kracht van de wet onderzoekt, die helemaal in de band van de liefde gelegen is, wie immers zijn naaste lief heeft, die heeft de wet vervuld, laat hij in de psalmen lezen door hoe groot gevoel van liefde David, om de smaad voor het hele volk te verdrijven, zich helemaal alleen aan grote gevaren blootgesteld heeft. Want door David zal hij ingaan te zien dat de roem van de liefde niet ongelijk is aan de overwinning van de deugd. Als iemand huivert voor de strengheid van de bestraffingen, laat hij dan luisteren naar degene die zegt, Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid, en laat hij leren hoe men de strengheid van de woede der rechter moet matigen. Als iemand ernaar verlangt het voordeel van geduld te leren, laat hij dan in de psalmen lezen, als ik vergolden heb aan hen die mij slechte dingen aandeden, dan ben ik te ver gegaan, en hij laat opmerken dat David het voorschrift uit het evangelie met zijn geest tevoren heeft voorzien, dat hij voorschrift met zijn toegewijde inzet reeds voor is geweest. En zo hebt u dat woord uit de spreuken, dat een vreedzaam mens een dokter van zijn eigen hart is. Als iemand bovendien tegen de aandrang van de geestelijke verdorvenheid of ondeugd beschermd wil zijn, wat zou hij dan meer moeten weten dan dat er door hem psalmen moeten worden gezongen? David zong, toen hij jong was, psalmen en joeg de kwade geest op de vlucht, de geest die Saul eerst benauwde. Wat zal ik zeggen over de kracht van de profetie? Wat anderen door middel van raadsels hebben aangekondigd, schijnt alleen deze persoon openlijk en duidelijk te zijn beloofd, dat de Heer Jezus uit zijn zaad geboren zou worden, zoals de Heere tegen hem gezegd heeft, uit de vrucht uw buiks zal ik over uw huis stellen. En zo wordt Jezus voor ons in de psalmen niet alleen geboren, maar neemt hij ook dat zegenrijke lijden van het lichaam op zich. Hij rust in het graf, staat weer op, vaart op naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, dat wat niemand van de mensen van tevoren zich opgenomen had, om te zeggen dat hij heeft deze profeet alleen aangekondigd, en later heeft de Heere zelf dat alles in het evangelie verkondigd. Alle schrijvers van de psalmen hebben bovendien in hun eigen geschriften voorbeelden gegeven of uitspraken gedaan, die een geestelijke uitleg hebben. De psalmen hebben echter niets anders in zich dan wat kenmerkend is voor de psalmen. Wat is eigenlijk bekoorlijker dan een psalm? Daarom zegt David zelf in eigen persoon zo mooi, prijs de Heere, aangezien een psalm zingen goed is. Mogen het voor onze God een tot de vreugde stemmende en passende lofzangprijzing zijn. En zo is dat ook in werkelijkheid. Een psalm is immers het zegenen van het volk, de lof van God, de lofprijzing van het volk, het in de handen klappen van allen, het spreken van ons allemaal, de stem van de kerk, de muzikale belijdenis van ons geloof, een toewijding aan God, waar veel van uitgaat, vreugdegeroep, het weerklinken van blijdschap. Een psalm houdt ons af van woede, jaagt ons weg bij onrust, heft ons op uit verdriet. Psalmen zijn wapens in de nacht. Ze zijn dagelijks onderricht, een schild in angstige omstandigheden, een feest op een moment van heiligheid, een beeld van rust, een onderpand van vrede en eendracht, net zoals een citer, met behulp van verschillende en ongelijke stemmen, één gezang uitdrukken. Als een dag aanbreekt, laat ze een psalm horen. Als een dag eindigt, breng ze opnieuw een psalm tot klinken. De apostel beveelt de vrouwen in de kerk te zwijgen, maar psalmzingen kunnen ze prima, net als de mannen. Een psalm is aangenaam voor iedere leeftijd, is geschikt voor beide geslachten. Oude mannen zingen een psalm, terwijl ze de stijfheid van hun ouderdom hebben afgelegd. Verdrietige ouderen antwoorden op een psalm met de vreugde van hun hart. Jonge mannen zingen deze psalm en hebben geen behoefte aan losbandigheid. Jonge mensen zingen samen deze psalm. Het gevaar van de glibberige leeftijd is er niet meer. De verzoeking van de begeerte ontbreekt. Jonge vrouwen zingen ze in eigen persoon, zonder het verlies van hun kuisheid en van een matrona, dat is een dame. Jonge meisjes zingen ze in de maat, zonder verlegenheid om fouten te maken, met ernstige nuchterheid, een hymne, dat is een geestelijk gewijd lied, voor God, met een aangename klank van een stem die ontroerd is. Jonge kinderen kijken naar deze hymne uit, de oudere kinderen verheugen zich erop een hymne in te studeren, terwijl de andere zaken vermijden uit het hoofd te leren. Dit mag ik zo noemen, leerspel, is van een groot profijt en dan weer een zwaarwegend leerstuk wordt overgedragen. Hoeveel moeite wordt er in de kerk gedaan om de stilte te krijgen wanneer de bijbellezingen plaatsvinden. Als een spreekt, roepen alle er tegen in. Wanneer een psalm gelezen wordt, is de psalm zelf voor zichzelf de bewerker van de stilte. Alle psalmen spreken en niemand roept er tegenin. Koningen geven een psalm weer, vrij van de trots op hun macht. David was blij dat men zag dat hij in deze dienst bezig was. Een psalm wordt gezongen door keizers, wordt juichend aangegeven door volkeren. Individuen strijden erom te zingen wat voor alle tot voordeel is. Thuis wordt een psalm gezongen, buitenshuis weer op voor zichzelf herhaald. Zonder inspanning wordt een psalm opgepikt, met toegewijde liefde wordt een psalm in het hart bewaard. Een psalm brengt mensen niet op één lijn zitten bij elkaar, verbindt mensen die onderling verdeeld zijn, verzoent mensen door de ander gekwetst zijn. Wie immers vergeeft niet aan hen met wie hij een stem tot God opgeheven heeft. De band van de eenheid is duidelijk groot als men bedenkt dat het volledig aantal van een groot aantal mensen samengaan tot een koor. De snaren van de cite zijn ongelijk, maar de samenklank vormt een eenheid. De vingers van een kunstenaar dwalen dikwijls over zeer weinige snaren, maar alsof hij de bezielde levensadem in een volk is, zo weet de kunstenaar er niet van om af te dwalen. Een psalm is het klinkende resultaat van een nachtelijke arbeid, een stipendium van een langdurige rust, het uitgangspunt en de gedragslijn van hen die beginnen, de bevestiging van hen die volmaakt zijn. De taak van engelen, de hemelse krijgsdienst, het geestelijke brood des Heren. Zelfs rotsen reageren op de psalm, er wordt een psalm gezongen en zelfs stenen harten worden zacht. Wij zien keiharde mensen huilen en mensen die geen medelijden hebben bewogen worden. In de psalm wedijveren de leer en de schoonheid met elkaar. Tegelijk wordt er gezongen om te genieten en geleerd om te ontwikkelen. Immers voorschriften die krachtig zijn, houden geen stand. Wat men met een goed gevoel in het hart ontvangen heeft, dat vloeit daar gewoonlijk niet meer uit weg. Als het een keer de harten binnendruppelt, gedruppeld is, want is er eigenlijk dat ons niet te beurt valt als wij psalmen lezen. In deze psalmen lees ik een gezang voor de geliefde. Zo kunnen we dat vinden in psalm 45. En word ik in vuur en vlam gezet door het verlangen van een heilige liefde. In deze psalmen herken ik de olijfpers van de goddelijke geheimnis. de genade van de openbaringen. Ik tel de getuigenissen van de opstanding, de geschenken van de belofte. In deze psalmen leer ik de zonde vermijden en leer ik af te zien om me te schamen voor het berouw over mijn zonde. Eén zo groot koning, één zo groot profeet heeft mij met zijn eigen voorbeeld zo bemoedigd en gestimuleerd dat ik er me op toeleg de zonde die ik bega te verminderen, of wanneer de zonde niet begaan is, ervoor uit te kijken. Wat is een psalm eigenlijk anders dan een muziekinstrument, namelijk van deugden, waarmee de eerbiedigwaardige profeet David, die het aantokkelen met de plectrum van de Heilige Geest bereikte, dat het aangename klank van een hemelse toon op de aarde deed weer klinken. En dan nog iets, aangezien hij, omdat hij op de citer en op de darmen, dat wil zeggen op de gestorven dierlijke overblijfsel verschillende toonhoogte speelde, zodoende de verschillen van de lofprijzing als een gezang op de hemel zou richten, heeft hij ons geleerd dat wij eerst moeten sterven aan de zonde en dan pas de verschillende werken van de verschillende deugden in het lichaam onderscheiden moeten, waardoor de aangename vruchten van onze geloofswijding bij de Heere bekend zouden worden, opdat hij hen hier, die hiermee bezet bezig zijn, geen enkele begeerte naar de aardse zon te binnen zou sluipen, omdat zij gericht zijn op de hemelse dingen, en de geest tegelijkertijd zou beginnen te schitteren door de aangenaamheid van de hemelse gedaden. Terecht, zei de Heere dus, de dienaar van zo'n belangrijke taak prijzende: ik heb David gevonden, een man naar mijn hart. Ook zeggen de meer ervarenen onder hen, die de citer bespelen, dat zij in hun binnenste zingen, zoals de fabels dat vertellen over de citerspelers van Aspendos, en we weten dat de zaken van de maat en bepaalde afsluiting van de ritmes in het bovenste gedeelte van de psalmen vermeld staan. David heeft ons dus geleerd dat wij in ons binnenste behoren te zingen, in ons binnenste een psalm moeten zingen, zoals ook Paulus zong: ik zal met de geest bidden, maar ook met het verstand bidden. Ik zal met de geest psalmen zingen, maar ook met mijn verstand. En mijn leven en mijn daden vormen om zicht te krijgen op de hogere zaken, opdat het genieten van het aangename niet de passies van mijn lichaam opwekt, de hartstochten waardoor onze ziel niet bevrijd wordt, maar verzwaard wordt, aangezien de heilige profeet heeft verbeld dat hij de psalmen zingt voor de bevrijding van zijn ziel, toen hij zei: ik zal uw psalm zingen, o God, op de citer, o heilige Israëls. Mijn lippen zullen verheugd zijn, wanneer ik u zal psalmen zingen, en mijn ziel die u verlost hebt. Maar laten we nu ingaan op het begin van de psalm, die ons voorgesteld is. Wel gelukzalig, zegt de schrift, is de man die niet afgedwaald is in de raad der godlozen. Wat een geschikt en wat toepasselijk begin! Want zoals degenen die de opdracht hebben ontvangen om de viering van een wedstrijd te organiseren, gewoon zijn de beloning in het vooruitzicht te stellen en de begeerlijkheid van de krans te laten zien, waardoor degenen die gaan strijden met des te meer inzet samenkomen, als ook met een nog meer toegewijde inzet om erom te strijden. Zo heeft de Heer Jezus de glorie van de hemelse Koninkrijk, de genade van de eeuwige rust, de zaligheid van het eeuwige leven aan ons voorgesteld, als prikkels voor de mens om het goede te doen. Ook de keizer belooft, wanneer hij dood naar de oorlog oprukt, een geschenk in geld aan de soldaten en de promoties van mannen van aanzien in de militaire rangen, opdat de hoop op voordeel razend geestdriftig maakt om de ontberingen te doorstaan en de vrees voor het gevaar wegneemt. Als een heer ouders van de grote keizer spoort David zijn soldaten aan en roept de atleten, verwoordt hij de beloning door te zeggen, welgelukkig zalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Hij is begonnen bij de beloning om de zwaarte van de toekomstige strijd te verlichten. Hij heeft het loon vooraf laten gaan, opdat ieder door de zorgvuldigheden de moeite van ons huidig bestaan met het hart te overstijgen, met een begeerige haast ernaar zou streven de gelukzaligheid van de toekomstige zaken te verkrijgen. Zalig, zegt hij, is de man, wat kon aan een mens nog meer geschonken worden dan degene, datgene waarboven God volgens het gezaghebbende spreken van de apostel niets kon verlenen, dat nog meer inhield. Want God is zalig en alleen machtig en een koning der koningen en een heerser der heersers genoemd. Hij die alleen machtig is, hij die een koning der koningen is, hij die een heerser der heerser is, komt toch niet uit boven de macht van de zaligheid. Hij heeft ons het gemeenschappelijk deelgenootschap van deze benaming geschonken, een benaming die goddelijke eer waardig geacht is. Laten we nu overdenken met welke bedoeling hij zalig is, de man, gezegd, en niet het meervoud, zalig zijn de mensen, aangezien beide geslachten tot de gedaden geroepen worden. Hij heeft vrouwen toch niet van het deelgenootschap van de zaligheid uitgesloten, omdat hij alleen de man zalig genoemd heeft? Zeker niet, immers God heeft de vrouwen ook niet uitgesloten van het deelgenootschap van de schepping, omdat hij eerst de man geschapen heeft. Want God heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God maakt de mens, schiet de mens, zegt de schrift, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, het beeld Gods, naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. In de mens worden dus beide aangegeven, in de man wordt in principe een geslacht uitgedrukt. Maar zoals beide daarin begrepen worden, wanneer hij mens genoemd heeft, wordt, zo wordt ook de vrouw, van wie de man de echtgenoot is, in haar man begrepen, ook wanneer hij man genoemd wordt. Daarom zegt ook de schrift, deze zal uw vrouw genoemd worden, omdat zij van de man genomen is, uit de man genomen is. Daar komt nog dit bij, dat het handelen van wie de natuur hetzelfde is, in ieder geval niet onderscheiden kan worden, en van wie het werk gelijk is, van hen in ieder geval ook het loon gelijk. Dus heeft de schrift, door de man te noemen, haar die deelgenoot was van de huwelijke band, niet buiten beschouwing gelaten, omdat de schrift door de man te noemen, haar die deel heeft aan dezelfde natuur, niet verzwegen heeft. Dus zoals we op die andere plaats kunnen lezen, dat de mens geschapen is, en wij aangezien er natuur is, en natuur is, niet kunnen ontkennen, dat het oorspronkelijk geslacht eerst geschapen is, zo herkennen wij ook hier, wanneer we nu lezen, man, het geslacht dat bijna gelijk is, vanwege de oorspronkelijke verhouding. De inzet om het goede te doen is dus gelijk, omdat het voorrecht van de schepping gelijk is. Waarom zou je echter over het geslacht discussiëren, de mening verschillen, wanneer niet de gevechten van het lichaam, maar van de ziel worden vereist, van de ziel die geen geslacht heeft? Daarom, daar kan men toch de eer niet onderscheiden en het loon niet verdelen, waar het geslacht niet onderscheiden wordt. Niet onvoorzichtig is het toch, als de persoon eerder tot oefening geroepen wordt, die later tot de val genegen was. Die slecht begonnen is, moet volgen en niet voorop gaan, Eva. Mogen zij zelfs na de beproeving beschroomde zijn? Het was slecht van Eva, dat zij de orde van de natuur over het hoofd heeft gezien. Ze had daarentegen moeten wachten op degene die vooraf ging. sluw begon de slang bij te reden die later geschapen werd. Daarom richt de profeet zich tot de eerste, tot hem die niet gevallen zou zijn, als hij de laatst geschapene niet zou zijn gevolgd. Ten slotte heeft hij ons eerder teruggeroepen van de val en later opgeroepen tot de roem van de overwinning. Zalig, zei hij, de man die niet afgedwaald is in de raad van de goddelozen. Kijk, wanneer u zalig genoemd wordt, o mens, niet in rijkdom, niet in de macht die u hebt, en in de eerambten, niet in de goede afkomst van een familie, of in de aantrekkelijkheid of de bekoorlijkheid, niet in de goede gezondheid van het lichaam, zaken waarin niets van de natuur werkelijk goed is. Zo ondergaan immers niet alleen een gemakkelijke verandering naar het tegengestelde, maar laat ook bij degene die die zaken niet gebruikt, maar erin opgaat, zien dat het kan leiden tot schuld. Wie is er immers vanwege het geld rechtvaardig? Wie is nederig als hij macht bezit? Wie is er medelijdend met een ander vanwege zijn adellijke afkomst? Wie is er kuis wanneer hij charme heeft, aantrekkelijkheid? Deze dingen zijn eerder verleidend tot de zonde dan vruchtbaar voor de voortgang van de deugd. Wat wil het vervolgens betekenen dat hij liever wil zeggen, hij is niet afgedwaald en niet blijven staan, alsof hij over het verleden spreekt? Hoewel hij ook had kunnen zeggen, zalig is de man die niet afdwaalt in de raad der goddelozen, en niet staat op de weg der zondaars en niet zit in het gestoelte der spotters. Neem het leerpunt eruit. Hij die niet goddeloos is, of geen zondaar is, is immers niet onmiddellijk zalig, vanwege het onzekere van de afloop van iemands leven. Er is immers niet voor niets geschreven, prijst niemand voor zijn dood. Dus wanneer iemand in dit leven is, kan hij niet met definitieve lof geprezen worden, omdat hij nog kan openstaan voor een dwaling. Hij echter, die het leven zal hebben afgesloten zonder aanstoot te geven, wordt terecht met aanduiding zalig aangeduid. Hij die het deelgenootschap van zalige dankbaar gebruik maakt. Maar wellicht zegt u, met welke bedoeling heeft hij dan anders gezegd zalig is, die zich verstandelijk gedraagt tegenover die gebrek leidt en de armen? Psalm 41, vers 2. Hij heeft immers niet zalig genoemd die zich verstandig gedragen heeft, maar hem die zich verstandiglijk gedraagt. Waarom? Omdat zij die het goede doen, juist in hun bezig zijn, ook datgene vinden waardoor ze gewaardeerd worden, terwijl ze de vergelding voor dat wat ze doen juist in hun bezig zijn verkrijgen, aangezien een goede daad de vrucht is van een goed geweten. Die echter aan het kwade paal perk stellen, zijn niet als één of tweemaal de zonde hebben vermeden meteen zalig, maar als zij de besmetting van de zonde gedurende het hele leven van hun leven hebben kunnen ontvluchten. Nu houdt dit ons bezig. Waarom hij niet liever hem zalig wil noemen, die een godsdienstige taak of functie heeft verricht, maar in feite dus hem die aan de raad de goddeloze paal en sperk gesteld heeft. Immers degene die de taak om het goede te doen heeft vervuld, schijnt meer te prijzen te zijn, meer nog dan degene die de zonde ontvlucht is, aangezien nog een koe, nog een paard, nog een steen eraan gewoon is om de zonde te verkeren in het gestoelte van het verderf te zitten. Maar deze levende wezens hebben niet de vrucht van de zaligheid, zij die ook het gevoel voor de deugd niet in zich hebben. Want hoe kunnen zij komen tot de beloning van de wet, als zij het gevoel om de wet te volgen niet bezitten? Ik zie dus dat de voorgestelde versregel van de psalmdichter betrekking heeft op de levende wezens met een verstand, dat wil zeggen op ons allen. Voor ons is het begin van goede dingen ons te onthouden van de zonde, aangezien wij lezen, wijk af van het kwade en doe het goede. Dit is immers de volgorde van de te volgen gedragslijn, dat u vanuit de lagere zaken naar de meer volmaakte streeft, opdat u niet wordt verstrikt door het grote getal en het gewicht van de grotere zaken die u moet worden uitgedaagd voor het begin dat uit gemakkelijke dingen bestaat. De schrift leert ons dat het opklimmen in vroomheid gelijk is aan een ladder, waarlangs de heilige Jacob, een man van geestelijke oefening, de engelen van de Heere boven en naar beneden zag klimmen. Jacob is ons voorgesteld, opdat wij door hem aan de weet zouden komen, dat wij de stap om het goede te doen geleidelijk moeten zetten, en zo van de laagste naar de hoogste kunnen streven. Als wij, doordat we steeds een beetje vooruitkomen, bij die hemelse zaak uitkomen, die voor de menselijke natuur hoger lijken te zijn. U moet deze ladder altijd voor ogen hebben. Wees niet bang, o mens, om deze trede van de geestelijke leer te beklimmen. De eerste trede is nog dicht bij de aarde, en de volgende is gelijk aan de vorige. Zo klimt men gelijkmatig trede naar de hoogste toe. Die eerste bescheiden stijging scheidt u van de aarde. U betreedt de lucht onder u, zodra u de voet van de aarde opgeheven zult hebben. Zo gesteld dat u het goede gaat doen, hebt u de aarde verlaten door op te staan. U verlaat de aarde als u de zonde vermijdt. Het begin dus van een doorgaand proces om het goede te doen, is zich van de zonde te onthouden. Opdat wij echter zouden weten dat dit een gedragslijn van de christelijke leer is, luister naar de wet die zegt: u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen moord plegen. Dit schenen immers passende geboden voor de onvolmaakte te zijn. Want de Heer Jezus zelf antwoordde, weten dat degene die onvolmaakt was, die hem ondervroeg door middel van welke werken hij het eeuwige leven zou kunnen bereiken. Aan deze persoon, zegt hij, u zult niet echt breken, en geen moord plegen, geen diefstal, enzovoort. Vervolgens voerde hij voor hem, die zei dat hij al de geboden gedaan had, de meer volmaakte geboden toe, zeggend, verkoop alles wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben. Christus leerde dus, dat er een groot verschil is tussen het vermijden van slechte dingen, en het nastreven van goede dingen, dat de rijke jongeling deze laatste dingen weigerde te doen, hij die de eerste zaken als voor hemzelf gemakkelijk beoordeelde. Maar omdat hij boven die eerste zaken niet uitgestegen was, daarom kon hij zich ook voor die laatste zaken niet toerusten, want als hij zijn naaste zou hebben liefgehad, dan had hij aan de armen de steun van zijn vaderlijke vermogen niet kunnen weigeren. Beklim daarom de eerste trede van de wet, opdat de hemelse hoogte van het evangelie zou kunnen bereiken. En daarom denk ik dat de heilige profeet, als het ware onder de wet geplaatst, de gewoonte van de wet in de eerste psalm volgend, op grond van zijn eigen persoon meer zaken verkondigt, waar men zich moet voorhoeden, dan dat hij die zaken voorstelt die gevolgd moeten worden. In de 40e psalm echter, die uitgesproken wordt vanuit de persoon van de verlosser, wordt meer de aansporing uitgesproken om het goede te doen, dan de repressiemiddel voorgeschreven om het kwade na te laten, en wordt hier immers gesproken over het lijden van de verlosser. En daarom is hij, David, ook een verkondiger van het evangelie, zoals wij kunnen vaststellen wanneer we hem, Christus, hebben horen zeggen, zalig degenen die barmhartig zijn, zowel in de psalm van zijn eigen lijden, als in het evangelie heeft hij het medelijden op dezelfde wijze bekroond. Maar laten we nu aanvangen met de uitleg van de psalm, en laten we kijken naar de profetische kracht die hij bezit. Zalig, zegt hij, is de man die niet afgedwaald is in de raad der goddelozen, en heeft niet gestaan op de weg van de zondaars, en heeft niet gezeten in het gestoelte van het verderf. We kunnen zeggen dat er drie categorieën van zonden zijn, waarvan wij denken dat ze hier uitgedrukt zijn, van ons denken, van ons handelen en van ons volharden in zaken die niet goed zijn, en dat hij als zalig aangemerkt wordt, die ook niet bedacht heeft wat slecht is. Want hoe kan hij zalig zijn wiens schuld op de dag van het oordeel moet worden geconstateerd, omdat zijn gedachten hem beschuldigen, ook al heeft hij een mens bedrogen? Een getuige weet het ontvluchten, is hij dan aan aanklager ontsnapt, hij zal toch als aanklager van zichzelf niet aan zichzelf kunnen ontkomen, want dit is de aanklager die hij nog het meest moet vrezen, omdat hij een aanklager zal hebben en een schuldige die bekent. Zalig is dus hij die en niet bedacht heeft wat slecht is, en de zonde niet in praktijk heeft gebracht, en niet in zonde heeft volhard. Want soms doen we ook zonde zonder erbij na te denken, en door een omhaal van woorden ontkomen we niet aan zonde, of als volgt, die niet heeft bedacht wat kenmerkend is voor een dwaling, of in die overweging niet is blijven staan, en in ieder geval niet heeft volhard in deze gedachten, waarvan hij niet gemerkt heeft dat ze vol dwaling zijn. Maar welke van beide interpretaties op de juiste manier passen, mag hij beoordelen die ze gelezen zal hebben. Want wie eenmaal op een zondere wijze iets gedacht heeft, die moet hieraan niet blijven staan en ook niet in blijven volharden. En ook al heeft hij er niet in volhard, hij kan daar ook niet zalig genoemd worden, omdat hij in datgene wat hij heeft op een verdorven wijze bedacht heeft, is blijven staan. En ook al is hij er niet in blijven staan, toch moet hij juist vanwege datgene wat hij op een zondige manier gedacht heeft, een zachtmoedige uitlegger vragen of hij wel de vrucht van de zaligheid heeft. Ook al kan niemand zeggen dat hij een rein hart heeft, en al mag het zo zijn dat een zondige gedachte vergeeflijk is, dan is daardoor het doen van de zonde toch nog niet goed te praten. Ten slotte, als het staan in de zonde vergeeflijk is, dan is het staan toch niet de volzaligheid, omdat de betrokkenen niet in zijn misdaad volhardt. Bedenk ook het omgekeerde. Hoe kan iemand in de zonde staan, of daarin volharden, als hij geen gezonde gedachte gehad heeft? In ieder geval is dus de rangorde, waardoor de reden die zalig is, die deze drie zaken op de juiste manier in acht genomen heeft, verschillende te noemen. De eerste situatie is immers dat men niet volhardt in de zonde. De tweede situatie is dat men niet in gestaan heeft, en de derde, dat men niet bedacht heeft wat typerend is voor deze dwaling. Die immers niet volhard heeft, die heeft toch in de zonde kunnen staan. Die er niet in gestaan heeft, die heeft de zonde wel kunnen bedenken. Die echter de zonde niet bedacht heeft, die is werkelijk zalig. Wij willen hier nu bij eindigen. De preek is nog niet afgelopen, maar wij willen daar nu toch stoppen. en dan met het aanroepen van de naam des Heren dankzegging plegen. Heere, Gij God Almachtig, wij hebben hier dan ook nog gehoord hetgeen wat verheven is boven onze gedachten, wanneer wij terugdenken en in herinnering gebracht zien wat er in de staat de rechtheid was. En dat maakt het nog veel erger om dan te zien wat wij in U kwijtgeraakt zijn en in het paradijs gemist, en dat er wel een herstel is waarin de blijdschap van de psalmen verwoord is ook door Uw knecht. Maar tegelijkertijd dan uitgelegd zien wat het is om dan niet te staan in de wegen des Heren, te wandelen in de wegen Gods en het doen wat kwaad is. En dan niet alleen datgene wat kwaad is gedaan hebt te zijn, maar ook de neigingen tot het kwaad. Dat er in onze hartstochten en begeerten de lust te zijn om het kwade te doen en de zonde niet na te laten. En in die wegen te gaan welke rechtvaardig zijn. Geen wonder dan dat wij niet zalig kunnen genoemd worden. En een wonder toch dat wanneer we wel zalig geworden zijn en worden, waarin deze knecht ook op u, Heer Jezus, aangaat, om uit te leggen dat wij schuldig zijn aan de wet, maar dat Gij hem hebt gehouden, en te tonen dat het is onze plicht en vereiste, maar dat we alles hebben verbroken, maar dat Gij hebt gehoorzaamd, dat U gezegd hebt, ik kom om Uw wil te doen, en dat Gij Uw heilige wet, die de sterving gezet is, hebt gedragen, zodat er een volkomen vergeving wezen kan, niet uit het doen der werken, maar dat wordt het juist nu aangetoond, dat we schuldig zijn, dat we dat niet zijn wat we zouden moeten zijn, en dat we dan wel zouden kunnen zijn, buiten verstandigheid te raadplegen, hoe het dan zou moeten, maar dat we er nooit zouden kunnen komen, wanneer Gij ons door Uw geest daar niet in leidt. En dat Gij toch de eisende God zijt, die toch de mens naar het beeld van U geschapen heeft, en dat beter komt te vragen, en door de prediking, en door de wetverkondiging, en door de heilige schrift, maar hier al, maar zeker ook wanneer we straks voor U dan zullen verschijnen, wat heb U met mijn beeld gedaan? En waarom hebt Gij mij niet geliefd en bemind? Het grote doel en het oogmerk waarin de wet zijn vervulling kreeg. En dat is dan zo door de genade van Uw macht en heerschappij dan werkelijkheid geworden. Dan komen wij de zonde niet te boven, maar in Hem zullen we wel volmaakt zijn. Daarom, Heere, wilt Gij ook degene die dan hebben geluisterd, in zoverre dat zij dit hebben kunnen volhouden om te blijven luisteren, en hier dan ook zo deze woorden, die we niet kunnen teruglezen, dan overdenken. Maar waar nou wel de middelen van zijn, dat wij het nog wel weer kunnen terugluisteren. Maar het zou nog zoveel meer zijn, dat U door Uw heilige geest diep in ons hart drukt, en dat Gij daar op die tafelen nog kwam te schrijven, Uw onbegrepen liefde, die Gij voor de zondaren hebt, en in Christus Jezus te zenden, ons genade vergeeft en verzoend. Gedenk ons dan verder op deze avond, en in de weg die nog over is om te gaan, waarin wij nog niet weten of wij nog een even later er nog zijn, zo onzeker, maar dat het dan toch vast mag zijn, dat we in U onze rust vinden. Gedenk zo dan de reden die mee hebt willen luisteren, maar ook de reden die dat niet hebben gedaan en dat misschien nog zullen doen, maar ook die het misschien nooit zullen doen. Och, ontferm U toch over onze geslachten en wil Gij ons nog heil bereiden en leven tot in eeuwigheid, tot glorie van Uw heilige naam en ook zo tot verblijding in die naam. Die psalmen aan te heffen, wat hebben dat dan ook kostelijk woorden verklaren, wat toch voor apotheek dat Gij toch in die psalmen hebt. En wat Gij toch aan het hart bereikt, wanneer die psalmen geleerd hebben te worden. O Heere, wilt Gij het dan nog voor een eeuwigheid bereiden, zodat het ons nooit meer loslaat. En gedenk zo in Uw goedheid ons te samen, in leven en voor sterven tot troost, en dat om Jezus wil. Amen. Bedankt voor Uw aandacht.